De kruisiging. Jezus is gestorven. Jezus is begraven. Maar 3 dagen zijn wij opgestaan uit de doden. En vandaag vieren wij hemelvaart. Waar hij opvaart naar de hemel. Om plaats voor te bereiden voor ons als christenen. Zodat wij eendag samen met hem kan zijn. Goedemorgen gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis. Mijn naam is Dion Gerke, ik ben vandaag ouderling van dienst. Onze voorganger vandaag is Dominee Timmerman van de NGK. Ik verzoek jullie graag om te gaan staan. Wij gaan zingen. Lied 142 uit de Evangelische Liedbundel. Daarna gaan wij nog een moment van stilte hebben als voorbereiding op de dienst. En dan ga ik het overhandigen aan Dominee Timmerman voor de rest van de dienst.
Ook in deze ochtend willen we zeggen naar onze Heer en naar elkaar dat we alles van Hem verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer. Van Hem die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat wat Hij begon. Amen. En dan mag ik u en jou groeten. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen en machthebbers op deze aarde. Amen. Laten we gaan zingen. Gezang 229, vers 1, 2, 3 en 5. En mijn voorstel is dat we het eerste vers allemaal zingen. Vers 2, de vrouwen. Vers 3, de mannen. En het laatste vers weer allen. Dus 1, 2, 3 en 5, allen, vrouwen, mannen, allen.
Thank you.
de roosters voor deze dienst stond geen kinderprogramma ingepland. Maar ik hoorde net dat er toch een kindermoment zal zijn. Er zijn al een paar kinderen vertrokken. Maar er is nu gelegenheid voor de kinderen om hun eigen plek op te zoeken. Zullen we samen gaan bidden? Ik ga u graag voor in gebed. Hemelse Vader, onze Heer. Dit is misschien wel de vreemdste feestdag van de kerk. Als we met de auto of met de fiets door straten fietsen die nog stiller zijn dan op zondagochtend. Om naar de kerk te gaan en te zingen. Onze ogen te sluiten. Feest te vieren. Omdat we een Heer hebben die we niet zien. Die van ons is heen gegaan. Het is zo vreemd. En tegelijk zo belangrijk. We willen u vragen, Heer, dat we net door uw geest het mogen zien. Het mogen horen. Zoals die leerlingen die daar stonden, naar boven te kijken, naar de lucht te staren, want ze zagen hun Heer niet meer. En toen uw stem hoorden. Je zult hem weer zien. Wacht daar maar op. En je zult kracht krijgen. Geef ons zo geloof op deze dag. Om niet alleen te wachten, maar om Jezus onze Heer te verwachten. En om vanuit deze dienst, door uw geest, weer verder te gaan. Straks weer naar huis te gaan. Met geloof en verwachting. En ook met kracht, Heer, om dat evangelie dat soms zo vreemd is, maar tegelijk ons hart in vuur en vlam zet, om dat evangelie te delen met de mensen om ons heen. Heer, wilt u ons zegenen? Wilt u ons bidden, ons zingen en muziek maken, aannemen als een lofoffer voor u, Koning Jezus? Toen zijn wij de kinderen, toen zijn wij heel uw kerk. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. En uiteraard lezen we als eerste het evangelie, het goede nieuws van hemelvaart uit Handelingen 1. Daarna zingen we direct aansluitend van gezang 231, vers 1, 3 en 4. Ik lees voor ons Handelingen 1, vers 1 tot en met 11. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, Maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en ze nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Tot zover dit woord van God. Wil ik in het bijzonder stilstaan bij een stukje uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 is het bekende, belangrijke hoofdstuk over de opstanding van Jezus, Pasen. Maar in de Bijbel liggen Pasen en hemelvaart dicht tegen elkaar aan. Het gaat op beide feesten om de verhoging van Jezus. Verhoogd uit het graf, verhoogd naar de plek naast de Vader. Het gaat dus over Pasen, maar tegelijk krijgen we ook een luikje dat open gaat op hemelvaart. Ik zal voorlezen 1 Korinther 15, vers 20 tot en met 28, waarna we zingen Psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4. 1 Korinther 15, vers 20. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde. En dan draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij, Jezus, moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderworpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, dat is God dus, opdat God over alles en allen zal regeren. We zingen Psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
wil in de preek vooral stilstaan bij vers 25 van 1 Korinthe 15, waar Paulus ons schrijft dat Jezus koning moet zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft onderworpen. Na het amen van de preek stel ik voor dat we zingen, gezang 235, vers 1 en vers 2. Hoe lang duurt het nog? Zijn we er al bijna? Misschien herinner je het wel van kort of wat langer geleden. De geluiden van de achterbank. Hoe lang duurt het nou nog? Het duurt zo lang. Ik wil dat we er nu zijn. Nu. Wij hadden die discussies pas nog op de terugweg van vakantie. En dan kun je wel zeggen, ja, het duurt nog een uurtje, het duurt nog een half uurtje. We zijn er bijna. Nee, maar ik wil er nu zijn. Ik wil niet bijna er zijn, dat duurt veel te lang. Ik wil er nu zijn. Voor kinderen is dat lastig. Als je nu per se uit de auto wilt, om dan te horen, ja, het duurt nog even. Voor ons is het soms net zo lastig. Dat je eigenlijk niet kunt wachten. Dat gevoel heb je misschien ook wel eens. Als je uitkijkt naar iets moois. Of juist als je het pittig hebt. En snakt naar het moment dat het allemaal wat beter wordt in je leven. Hoe lang duurt het nog? Ik wil niet wachten. Hoe lang duurt het nog? Kan het niet nu? Het gevoel kunnen we ook hebben richting God. Heer. Wanneer komt dat koninkrijk van u nou? Ik word er zo moe van. En het raakt me elke keer weer zo. Steeds weer opnieuw. Geluiden over aardbevingen. Over mensen die elkaar eronder duwen. Elkaar het leven zuur maken. Gaat u nou al bijna dat koninkrijk van u stichten? Gaat u mij al bijna helpen? In mijn ziekte. In mijn depressie. In mijn zoektocht naar mijn plek in het leven. In mijn getop. Met zonde. Met zorgen. Heer, is het al bijna? De leerlingen in Handelingen 1. In hun laatste ontmoeting met Jezus. Hadden ook zo'n soort vraag. Heer, gaat u nu op afzienbare tijd al dat koninkrijk, het koningschap herstellen? Is het al bijna, Heer? En wat is Gods antwoord? Maar Jezus zegt het is niet aan jullie om het te weten. Het heeft de Vader aan zich gehouden. En Jezus wordt opgenomen. Aan het zicht van de leerlingen onttrokken. Nou, mooi is dat. Mooi antwoord. Je vraagt, komt het al bijna? En hij verdwijnt gewoon. Gods boodschap hiervan is, het komt op mijn tijd. En je zult het zien als het zover is. En tot die tijd geef ik jullie de Heilige Geest, die jullie leidt en troost en moed geeft, waar je het nodig hebt. En die je ook kracht geeft om het werk van Jezus voor te zetten, om getuige van hem te zijn. Dat is hemelvaart. God die zegt, het komt en ik geef jullie mijn geest totdat het zover is. Daar moeten we het mee doen. Daar mogen we het mee doen. Daar kunnen we het mee doen. Maar wat doet Jezus dan tot die tijd? Hemelvaart gaat over de belofte van de geest. Maar wat doet onze Heer totdat het zover is? Nou, daar wil ik in de preek op inzoomen aan de hand van 1 Korinthe 15. Wat doet Jezus onze Heer totdat het zover is? Dat hij komt en ons bij zich neemt en het alles goed maakt. Je zou kunnen denken, Jezus is naar de hemel gegaan, de overwinning behaald en zit daar op de troon in koninklijke rust. Maar wat Paulus ons laat zien in 1 Korinthe 15 is toch echt iets anders. Paulus zegt, Jezus moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. En dat vers, vers 25, wil ik gewoon in deze dienst eens uitpakken en alle onderdelen ervan langslopen. En dan kijken, wat zegt dit over hemelvaart? Over Jezus' koninklijke plek? Het begint ermee dat Paulus zegt, hij moet koning zijn. Er zit iets in van, dat is Gods plan. Zoals het Gods plan blijkbaar was, dat Israël eeuwen moest wachten totdat de Messias kwam. En dat ze dan geen Messias kregen die in één keer de Romeinen de laan uitstuurde en in één keer de opstanding uit de doden, het herstel van Israël gaf. Nee, God gaf een Messias die moest lijden en sterven en opstaan uit de dood. En dan lees je in het evangelie regelmatig, de mensenzoon moet lijden en sterven en op de derde dag opstaan. Het moet. Dat is een soort signaalwoord. Dit is Gods plan. Zo wil God het. En zo staat er na Pasen, hij moet koning zijn. Er moet nog een tijd zijn dat Jezus in de hemel regeert. Waarom? Ja, daarvan geldt dus wat Jezus zegt, dat heeft de Vader aan zich gehouden. Dat is Gods plan. Maar het is niet dat het God uit de handen glipt of zo. Dat dit een foutje is of dat het allemaal onvoorzien is. Dat gevoel kan je bekruipen. Heeft God het wel in handen? Waar gaat dit naartoe? Dit moest zo gaan. Hij moet koning zijn. Hij moet koning zijn. Misschien zouden we het nog beter kunnen vertalen als hij moet regeren. De regering uitoefenen. Want het gaat hier ook over een bepaalde termijn. Hij moet koning zijn totdat. Het begint ergens en het eindigt ergens. Nou, dat zou op zich een beetje vreemd zijn. De gedachte dat Jezus eerst geen koning is, dan wel een tijd koning en dan geen koning meer is. Je zou ook kunnen zeggen, Jezus is altijd al koning en blijft dat tot in eeuwigheid. Zoals 2 Petrus 1 vers 11 zegt, dan gaat het over het eeuwige koningschap van Jezus. Jezus is altijd koning. En toch kun je met Paulus ook zeggen, hij heeft een bepaalde regeertijd. Een bepaalde actieve periode van zijn regering. En die begint met hemelvaart en die eindigt met zijn tweede komst. En in die tijd, de tijd waarin wij leven, oefent Jezus zijn regering uit, zegt Paulus. En wat doet hij dan? Nou ja, koning is in de eerste plaats betrokken op zijn onderdanen. Hij leeft met ze mee. Hij ziet wat er gebeurt. Hij houdt zich op de hoogte. Is betrokken op ons. Ik denk aan het visioen dat Stefanus kreeg. Kent u het? De geschiedenis van Stefanus, Handelingen 7. De eerste christelijke martelaar. Die vanwege Jezus wordt gestenigd. Dan krijgt hij als een bemoediging een visioen. Dan ziet hij de hemel geopend. En Jezus die staat aan de rechterhand van God. En dat is iets bijzonders dat Jezus staat. Want een beetje Oosters koning. Die zit op zijn troon als teken van ik heb alles in controle van waardigheid en wijsheid. Maar als de koning gaat staan, als die in actie komt, dan weet je, dan gaat er wat gebeuren. Als de koning gaat staan, dan gaan er dingen gebeuren en dan komen er dingen in beweging. Nou, zo ziet Stefanus dan Jezus staande naast de troon. Dat betekent dat hij ziet wat er gebeurt, ook bij ons. Dat zijn kerk wordt vervolgd. Dat mensen worden vernederd op deze wereld. Dat jij het zwaar hebt misschien. Hij ziet het en hij is op ons bewogen. En wat doet hij dan? Nou, Hebreeën zegt, hij pleit voor ons. Als hij ziet wat er moeilijk is, maar ook als hij ziet wat wij verkeerd doen, of waar wij in gevaar zijn, dan vertelt Jezus dat aan de Vader. Heer, u ziet toch hoe zwaar ze het hebben. En u ziet toch hoe ze worden bedreigd, hoe ze in slaap worden gesust. hoe ze helemaal opgaan in het leven, in hun werk en u vergeten. U ziet, Heer, dat ze door de boze worden aangevallen. U ziet het, Heer, maar Heer, kijk daar eens om en help ze. Ik sta voor deze mensen in. Ik heb voor ze gestreden. Ik heb de overwinning voor hen behaald. Dus Jezus behartigt onze belangen bij de Vader. Pleiten. Maar dan zou je kunnen denken, ja, dat is dan mooi. En als je dan leest dat iemand een visioen krijgt en die ziet dat Jezus daar dan bij de Vader dat doet. Maar ik heb dat visioen niet. Ik merk daar ook eigenlijk niet zoveel van. Ik zie dat helemaal niet, dat Jezus als koning voor ons zorgt en op ons betrokken is. Ik merk dat niet. Kan, hè, dat je dat zo voelt. Ik snap dat ook eigenlijk wel. We zien dat helemaal niet zo vaak elke dag. En hoe dat komt, dat heeft er onder andere mee te maken dat er ook vijanden zijn. Daarover gaat het ook in dit Bijbelgedeelte. We hebben niet alleen onze koning in de hemel, maar er zijn ook vijanden. Machten die, als het zou lukken, het werk van God, van de redding, van Pasen, van het nieuwe leven, kapot willen maken. Willen verbreken. Stuk maken. En dat is de wereld waarin wij leven. Achter al die dingen die we zien op het nieuws. Van aardbevingen, van terreur. Van mensenhandelaars. En achter de dingen die wij in ons eigen leven aan moeilijke dingen meemaken. Zit een werkelijkheid van machten. Die strijden om Pasen, om het nieuwe leven stuk te maken. En ook al zei Jezus vanaf het kruis, het is volbracht, ik heb de overwinning behaald. Dat gebeurt nog steeds. En dat is ook een kant van hemelvaart. Nu begint een nieuw hoofdstuk van de strijd. Openbaring 12 laat het zien. Openbaring 12 krijgt Johannes een visioen. En dan wordt zichtbaar dat Jezus naar de hemel wordt gevoerd. En dan is er strijd in de hemel en dan wordt de duivel met zijn handlangers naar de aarde verbannen. Dit is nu voortaan het strijdtoneel. En dat verklaart ook op een bepaalde manier waarom de dingen gebeuren op deze wereld zoals ze gaan. Er wordt gestreden. Er zijn machten in het spel die zoveel mogelijk het koninkrijk van Jezus nog willen dwarsbomen. En blokkeren. En Jezus' koningschap is dat Jezus daartegen vecht. Dat hij al die machten en vijanden die steeds weer de kop opsteken, te lijf gaat. En ze bestrijdt. En ze weerlegt. De machten achter ziekte en aftakeling. De machten achter mensenhandel en uitbuiting. De machten achter verslaving en alles waar je maar verslaafd aan kunt zijn. Al die machten gaat Jezus te lijf. Met het wapen van zijn overwinning. Van zijn opstanding. Totdat het moment komt dat de laatste vijand aan de beurt is. Daarvan zegt Paulus, dat is de dood. De laatste vijand is de dood. Die Jezus overwonnen heeft, maar die nog steeds macht uitoefent over ons. Wat we merken, steeds weer. De laatste vijand is de dood. Het is misschien wel eens goed om dat ook nog eens te onderstrepen. Dat de dood dus echt een vijand is. Want soms lijkt het er wel op dat we als mensen, zeker in onze cultuur, de dood haast als een soort bondgenoot gaan zien. En ik weet ook wel. Soms is het ook zo dat je zegt, het is goed zo. Want nu hoef je niet meer geleden te worden. En dan kun je ook zeggen, ja, je hebt er vrede mee, het is ook de tijd. En in dit leven, sinds Adam en Eva, is de dood erbij. Maar de dood is nooit doodgewoon. De dood is een vijand. En dat merken we ook. Dat zien we soms ook. Het lelijke, het pijnlijke, het intens verdrietige ervan. De dood is een vijand. Maar Jezus is onze vriend. Jezus is onze bondgenoot. En met hem kun je die laatste vijand tegemoet treden. Mag je weten, ik moet er doorheen. Maar ik ga er wel met hem doorheen. En dan wordt de dood voor mij een deur naar het leven. Jezus strijdt tegen de vijanden, tegen de machten. Dat gebeurt nu, dat zien wij niet zo letterlijk gebeuren. De Bijbel verzekert ons, dat is dus wat Jezus voor ons doet. In die zin plaatst hemelvaart ons met beide benen op de grond. We staan misschien naar de hemel te kijken. Wanneer? Hoe lang? Waarom? Maar we krijgen net als die discipelen te horen. Ja, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Ga maar op weg. We staan nu met onze beide benen op deze wereld. En er moet gestreden worden. De goede strijd van het geloof. De strijd die Jezus voor ons voert. En die wij met hem strijden. We weten niet hoe lang dat duurt, waar het heen gaat. We krijgen alleen de belofte dat onze strijd niet zinloos is. Want Jezus strijdt met ons en voor ons. En hoe lang dat dan nog duurt, daar krijgen we dus geen antwoord op. We krijgen wel af en toe een clue in de Bijbel. Waarom duurt het zo lang? Nou ja, 2 Petrus zegt, God is niet traag. God is ons niet vergeten. God heeft geduld met mensen. Hij wil zo graag dat alle mensen hem leren kennen en tot inkeer kunnen komen. En zo is hemelvaart ook een moment dat wij opnieuw eraan herinnerd worden, kom tot inkeer. Keer je leven om naar de koning. En kniel voor hem. Het is ook een herinnering en een uitnodiging aan de mensen om ons heen. We hebben een koning die voor je strijdt, die voor je zorgt. En hij wil zo graag dat je bij hem terugkomt. Het is een oproep om te knielen voor de koning. Om te schuilen aan zijn hart. Zoals een van de psalmen zegt. Een hemelvaart is een bemoediging. Een herinnering en een bevestiging. Er komt een dag. Er komt een dag dat het echt zover is. Dat de aarde niet meer zal beven. Dat Gods goede naam niet meer beledigd wordt. Dat mensen elkaar geen pijn meer doen. Dat de dood is verdwenen. En alle tranen van onze ogen worden afgewist. Dat is de dag dat Jezus terugkomt om zijn werk helemaal af te maken. Daarom is hemelvaart een bemoediging voor ons. Vertrouw op de koning. Blijf met beide benen op de grond staan. Strijd de strijd die je te strijden hebt met je koning. En zie uit naar de dag dat hij komt. Maranatha, Heer, kom spoedig, alstublieft. Amen. Zullen we danken en bidden? Vader in de hemel, wij danken u, we prijzen u, voor Jezus uw Zoon. Dank u wel, Heere God, dat u ons niet vergeten bent, dat u zich ook niet in uw heilige, rechtvaardige boosheid voor goed van ons heeft afgewend. Maar dat u, Heer, op uw manier en met uw tijdsplanning bezig bent met uw verlossingswerk. Daarvoor prijzen wij u, Heer. We bidden u om geloof. Wij bidden u, Heer, om bekering. Dat wij ons omkeren naar u. Dat deze wereld, Heer, die zo bevrijdende inkeer mag kennen. Terug naar u. Terug naar Koning Jezus. Wij willen u ook smeken, Heer, dat u het goede werk dat u begonnen bent, toen Jezus opstond uit de dood en zei: dood, je hebt niet meer het laatste woord. Jij bent bijna verleden tijd. Dat u dat goede werk wilt voort blijven zetten en wilt afronden. Voor ons. Voor deze wereld. We bidden u, Heer, dat onze koning snel de eindoverwinning mag behalen. Dat al die machten van Satan, al die machten die ons eronder willen houden, die ons in de weg zitten, die ons aanvechten, die het leven kapot maken, dat Koning Jezus daarover de overwinning snel mag behalen. Maranatha, kom hier Jezus, kom spoedig. En we willen u ook belijden, Heer, dat de tijden in uw hand liggen en u weet wat goed is. Heer, wilt u ook in deze wereld die nog niet af is, in deze gebroken wereld, blijven werken. En ook de dingen die hier op deze wereld goed zijn en heilzaam zijn, zegenen. Zoals overheden, zoals hulpverleners, in zegen ze. In Nepal, ook in ons eigen land, en overal. Heer, we willen u bidden dat we mogen worden vervuld met de Heilige Geest die u heeft uitgestort. En kom opnieuw, Heer, en vul ons opnieuw, dat we vanuit onze verlegenheid en soms sprakeloosheid opnieuw woorden vinden en daden om getuigen te zijn. Niet van onze eigen gelovigheid of van onze eigen kerk, maar getuigen te zijn van de hoop van onze Heer, van Jezus Christus. Ja, kom alstublieft, kom opnieuw. We zien uit, Heer, naar het feest van Pinksteren. Heer, wij danken u voor deze dag. Wij danken u voor deze dienst. We kunnen u ook vragen om uw zegen en om een fijne dag. We prijzen u, Vader. We prijzen u, Jezus Christus. We prijzen u, Heilige Geest. Amen. We mogen onze gaven geven voor Pitstop, een christelijk jongerencentrum in deze stad. En daarna zingen we staande als slotlied, lied 411 uit de evangelische liedbundel Jezus leeft in eeuwigheid. We zullen nu als laatste lied zingen in deze dienst. Jezus leeft in eeuwigheid. Die geweldige belofte mogen we op weg gaan. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Laten we met die Heer deze dag ingaan en we mogen zijn zegen met ons meedragen. De Heer zegene u en behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.